Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:00 gaat u voor dominee J.W. van Estrik. Let u op dat tijdstip. 16:00 dus vanmiddag. Zondag 30 december om 22:00 morgens dominee A. van Wijk. En 16:30 middags dominee B. Schinkelshoek. Morgen, woensdag 26 december, de tweede kerstdag, is er om 22:00 het kinderkerstfeest. Voor alle data geldt deel voor lente. De dienst der offerande is als volgt. De eerste collecte is voor Stichting Woord en Daad. De tweede collecte is voor de kerk. Bij de uitgang zal de collecte zijn voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 119, daarvan vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Vers 25 uit Psalm 119. Laten wij op deze eerste kerstdag belijdenis doen van het algemene en ongetwijfelde christelijk geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, alinea 1 tot en met 4. Daarna zingen wij uit Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Wij zingen Psalm 89, vers 3. Na de belijdenis van het geloof die wij vanmorgen willen doen met de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, 1 tot en met 4. En wij belijden daar met mond en hart, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en aan de vloek en eeuwige dood schuldig zijn geworden. Zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten, en vanwege de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel De hele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. En de beloning op de zonde is de dood. Maar hierin is de liefde van God geopenbaard dat Hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en tot het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van wie zij niet gehoord hebben, en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op hen blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en die de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Amen. Laten wij samen bidden. Heere Heilige God, U heeft de hemelen gescheurd. U bent zelf neergedaald op deze wereld. U bent gekomen in de duisternis. Maar U heeft de duisternis verdreven met het licht. U bent neergedaald in vijandelijk gebied. Want U bent degene die ons Uw vriendschap biedt. U heeft Uw eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Opdat wij met Hem ook alle dingen zouden mogen ontvangen. Heere, wij danken U dat wij op deze eerste kerstdag bij dat wonder mogen stilstaan. Het centrum van de wereldgeschiedenis. De volheid der tijden, het hoogtepunt in het handelen Gods. U heeft alles gegeven, U heeft de volmaakte gave aan deze wereld geschonken. En Heere, dan is het ons bekend, het is zo'n bekende geschiedenis. En toch bidden wij dat het nieuwe en oude dingen mag bevatten. dat het Heere ons mag brengen tot een persoonlijk geloof. Dat het ons geloof in deze Heere Jezus Christus mag versterken. Dat geloof, hoop en liefde in ons hart mag toenemen. Door te zien op dit kind, die toch, hoe zwak hij ook was, sterker was dan de overste van de duisternis. Heere, wij bidden u dat dit kerstevangelie ook vanmorgen mag klinken. Wilt u ons helpen in het luisteren? Geef dat wij het mogen aanhoren als een woord dat tot ons komt, ons aanspreekt. Dat wij ook verlangen om het woord als een persoonlijk woord te mogen ontvangen. Heer, help ook uw dienaar, ondersteun hem in geest en lichaam, zodat hij het woord mag brengen en uw stem tot dit volk mag zijn. We bidden dat ook deze dag, deze dienst, een plaats mag hebben in de komst van het koninkrijk van Jezus Christus. En dan danken wij u ook dat wij hier gisteravond mochten zijn in de kerstnachtdienst. Dat wij samen waren met mensen uit de gemeente, met mensen van buiten de gemeente, met belangstellenden en gasten. Heren, we danken u dat ook deze gelegenheid er was om het zaad van het woord te strooien. En u weet waar het gevallen is. Op de weg of in steenachtige plaatsen, tussen dorens en distels wellicht, of in een weltoebereide aarde. Heren, u kent alle levens van de mensen van gisteren, maar ook van ons zoals wij hier nu vanmorgen bij elkaar zijn. Heer, het zaad is goed, het wordt in onze harten gestrooid, zegt uw woord. Laat het dan ook in onze harten mogen ontkiemen door uw Heilige Geest. En dan danken wij u, Heren, dat ook deze dag ons erop wijst dat Jezus Christus opnieuw zal komen. Laat ons hart ernaar mogen verlangen om hem te mogen zien, die gekomen is in zwakheid, maar opnieuw zal komen in kracht. Die gekomen is, geworden onder de wet, maar die zal weer komen als de rechter met de wet in zijn hand. Heere, laat ons hart naar hem uitzien, dat wij met opgericht hoofd, diezelfde die zich tevoren om onzentwil in het gericht van God gesteld heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten. Heer, we bidden dat dat uitzien ook op deze dag levend zal zijn. We bidden voor de kinderen, voor de jonge mensen in de gemeente. Heer, laat ze mogen blijven bij het woord. U heeft ze onder het woord doen geboren worden. Maar het is nodig dat telkens weer op persoonlijke wijze dat woord ook in onze levens diepgang krijgt, onze levens doortrekt, en we bidden dat. Wilt u daarvoor de opvoeding van de ouders zegenen, de catechisaties, het jeugdwerk, alle dingen, ook de prediking. Heere, houdt ze bij uw woord. We danken u dat mevrouw Oudzoon nu enkele dagen thuis mag zijn en dat zij baat mag hebben bij de behandeling en de medicijnen die zij in de hoop verkrijgt, Heere. Ze mag meeluisteren thuis op dit moment en daarvoor danken wij u. Geef dat zij ook gesterkt mag worden door het heilige evangelie. En door de boodschap, ik verkondig u, grote blijdschap. Heere, gedenk zo de zieken uit ons midden, de mensen die kampen met lichamelijke en psychische nood. We dragen ze aan u op. We weten het allemaal, dat dit leven broos, onvolmaakt en gebroken is. Maar als we het persoonlijk ervaren, Heere, kan het een zware weg zijn. En toch, gij doet het, opdat wij vrezen voor uw aangezicht. Laat dat zo bij hen allen ook mogen zijn. Zie in gunst en genade op ons neer. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en lezen uit Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 20. Wij lezen dus Lucas hoofdstuk 2. We beginnen bij vers 1 en lezen door tot vers 20. En het woord van God spreekt als volgt tot ons. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad van stad Nazareth, naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrees. En engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Maar Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Laten wij boven de preek van vanmorgen zetten: de volmaakte gave van God. De volmaakte gave van God. En wij zien dat deze gave uit drie zaken bestaat. Ten eerste een kind door God gegeven. Ten tweede een boodschap door God gegeven. En ten derde een geloof door God gegeven. De volmaakte gave van God. Wij staan daarbij stil in drie gedachten. Ten eerste een kind door God gegeven. Vers 7 spreekt daarover. Zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Een kind door God gegeven. Ten tweede een boodschap door God gegeven. Vers 10 en vers 11. De engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Een boodschap door God gegeven. En ten derde een geloof door God gegeven. Vers 15. De herders zeiden tegen elkaar: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Een geloof door God gegeven. Drie gedachten dus waar we met Gods hulp bij willen stilstaan. Laten wij zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan de versen 4 en 5. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergiffenis. En ook vers 5, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Vers 4 en 5 zingen wij uit de lofzang van Zacharias. Gemeente, wij schrijven boven de preek de volmaakte gave van God. En onze eerste gedachte is deze: een kind door God gegeven. De kinderen, waarom waren die herders zo blij? Toen zij weer teruggingen naar de donkere velden, toen zij weer terug moesten naar hun schapen, waarom waren zij blij? De engelen waren toch weg? Het licht was toch verdwenen? Het was toch weer even donker als altijd? En toch gingen zij lovende en prijzende God. Hoe kan dat? Wel, omdat Christus door het geloof in hun hart woonde. Omdat het licht van het kind in hun leven geschenen had. Hoe kwamen zij aan dat geloof? Dat was hun door God gegeven. Een geloof door God gegeven. Gemeente, hoe komen wij aan vreugde, aan blijdschap, aan lofprijzing op deze dag? Het is kerst. Wij mogen nadenken over de geboorte van Jezus. Gekomen in het vlees. Het grootste wonder. Het grootste geschenk dat God gegeven heeft. Maar hoe komt u en hoe kom jij aan blijdschap, aan vreugde in je hart? Dat kan alleen door het geloof. En hoe kom je aan dat geloof? Dat is een gave van God. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Ja, zegt iemand. Ja, precies. En dat is nu mijn worsteling. En dat is mijn verzuchting. Ik heb al zoveel jaren kerstfeest gevierd. En ik heb al zoveel kerstliederen gezongen. En het zijn prachtige liederen. En het zijn mooie woorden. Maar heb ik dat geloof? Heb ik wel die vreugde? Heb ik wel die blijdschap? Want als het alleen maar buiten mij blijft, en als ik dan niet persoonlijk mag geloven, wat doet kerst mij dan nog? Wel, dat is een goede vraag. Wij zullen ook nadenken over het geloof door God gegeven. Maar het is niet onze eerste gedachte. Het is onze derde gedachte. En dat is ook belangrijk. Wij moeten dat niet als eerste gedachte naar voren trekken, zoals bij de herders ook niet. Ze hebben dat geloof gekregen, maar ze kregen nog veel meer. Zij hebben een kind gekregen, een kind door God gegeven. Zij hebben een boodschap gekregen, een boodschap door God gegeven. En dan inderdaad, ja, ook een geloof door God gegeven. Laten wij op deze wijze vanmorgen opnieuw stilstaan bij het kerstevangelie. Ten eerste, een kind door God gegeven. We zijn natuurlijk gewoon om de schriftlezing op de eerste kerstdag te beginnen bij Lucas 2 vers 1. En dat is ook prima. Als we ons maar wel realiseren dat het Lucas 2 is en niet Lucas 1. Er gaat een heel hoofdstuk aan dit hoofdstuk vooraf. En dat moeten wij vanmorgen ook niet vergeten. Want dan zou het hier lijken alsof het gaat over een kind van Maria. Daar valt in Lucas 2 vers 1 tot en met 7 alle nadruk op. Het is een kind van Maria. De tedere zorg van deze jonge moeder wordt hier in sobere woorden geschetst. Het gaat over haar zwangerschap in vers 5. Zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En dan zegt vers 6, het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij, Maria, baren zou. En zij baarde alle nadruk op Maria. Haar eerstgeboren zoon, zij bond hem in doeken, zij legde hem neer in de kribbe. Een kind van Maria, inderdaad. Een kind van Maria, haar eerstgeboren zoon. Maar in deze woorden moeten wij wat gezegd is en beschreven is in hoofdstuk 1 niet vergeten. Want daar stond dat het een door God gegeven kind is. Voordat zij haar eerstgeboren zoon baart, heeft zij die boodschap gekregen van de engel die zei: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. God zelf geeft dit kind. Wij horen hier de woorden uit Jesaja 9 meeklinken. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Daar vinden we dus in één vers die beide dingen. Een kind, een zoon geboren, kind van Maria. En tegelijkertijd sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Jezus is een door God gegeven kind. Een bovennatuurlijk kind, mag ik het zo noemen. Een bovennatuurlijk kind. Geen kind dat geboren is uit de wil van het vlees of uit de wil van de man, maar uit God geboren. En dat is belangrijk. Wie de goddelijke natuur van de Heer Jezus ontkent, is het hart van het christendom kwijt. Wie Jezus ziet als een bijzonder mens, inderdaad, maar toch niet meer dan een mens, is geen christen meer. Het is een door God gegeven kind. Het is de Zoon van God. Het is God de Zoon die hier geboren wordt uit Maria. De apostel Johannes schrijft in zijn brief daarover, over die eenheid van de goddelijke en de menselijke natuur. En dan zegt hij hieraan: kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En die dat niet belijdt, die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dat is de geest van de antichrist. Zo belangrijk is dat, om dit kind te zien als door God gegeven. Als u, als jij met die vraag zit, waar we net mee begonnen, heeft God mij het geloof gegeven? Mag ik die gave van God bezitten? Het geloof, is dat een goede vraag. Maar we beginnen er niet mee. Wij beginnen in onze eerste gedachte bij een kind door God gegeven. En mag ik vragen aan u en jou: erken je dat? Aanvaard je dat? Dat God aan deze wereld, deze gevallen, zondige wereld, zijn eigen zoon, zijn eigen kind gegeven heeft. We hebben dat mogen belijden met de woorden uit de Dordtse leerregels. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. De gave van God, het geschenk van God aan deze wereld, is zijn zoon. God heeft zichzelf gegeven in die kleine kribbe. Dat kleine kind dat daar lag in die grote timmermanshanden van Jozef, is de gave van God. Is God zelf als kind gekomen. Dat is geen dorre dogmatiek. Dat wij tegenover sekten en ketters verdedigen, twee naturen leer van Christus. Maar dat is het hart van christelijke geloof. God gaf zichzelf, een kind door God gegeven. En dan zegt Jesaja daar nog bij: een kind is ons gegeven. Een zoon is ons gegeven. Let op dat woordje, ons. Aan ons gegeven. Aan ons gegeven. De Heer Jezus heeft dat zelf ook gezegd in Johannes 6. Hij had een gesprek met de Joden over het manna. Zij vroegen: wilt u een teken doen? Dan zullen wij u wel geloven. Mozes deed dat ook. Mozes gaf aan het volk het manna. Als u nou ook een teken doet, dan willen wij u wel geloven. En de Heere Jezus zei, ja, maar Mozes gaf u dat niet. Mijn Vader geeft u het brood uit de hemel te eten. Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Dan zegt hij erbij, want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Dat is de Heere Jezus zelf. Het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Mijn Vader geeft u, zei hij. Tegen wie zei hij dat? Tegen die ongelovige en onwillige Joden. Mijn Vader geeft u. En zo, gemeente, is Christus ook aan u en aan jou gegeven. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Er is geen zaligmakend geloof, gemeente, waar dit ontbreekt. Als jij denkt, ja, Christus is gegeven voor die bekeerde mensen, voor die anderen. Kun je zalig worden. Het zaligmakend geloof begint met de erkenning dat dat kind aan u, aan jou, aan mij gegeven is. Dat God in zijn goedheid dat kind gegeven heeft aan de wereld. Het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Een kind aan ons gegeven. We gaan naar onze tweede gedachte. Een boodschap door God gegeven. Wij zien in gedachten daar Maria met haar pasgeboren zoon. Zij besteedt alle zorg aan dat kleine kind. En dat had het kind ook nodig. Het was een hulpeloos kind. Mag je dat wel zeggen? Mag je dat wel zingen? Hulpeloos kind. Hij is toch de almachtige God. Nou, gemeente, hij was heel hulpeloos. Hij had de warme doeken om zijn kleine lichaampje nodig. Want hij zou anders afkoelen, onderkoeld raken, sterven. Net geboren. En toch al dicht bij de dood. Dat kleine kind had de zorg van Maria zo nodig. En wij zien daar Maria. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Zij wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Alle zorg voor dat kleine kind. Er was niets wat dit kind voor het oog onderscheidde van andere kinderen. Maar hoe moet dat dan? Hoe kunnen die herders dan dit kind kennen? Hoe kunnen wij Jezus kennen als de zaligmaker, als de Zoon van God? Er was geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Het viel er niet aan af te zien dat hij de zaligmaker en de verlosser was. En toch ligt in dit kind de zaligheid. En toch moeten wij dit kind leren kennen. Hoe dan, gemeente? Hoe hebben die herders dit kind leren kennen? Zijn zij op zoek gegaan? Een haast onmogelijke zoektocht. Waar vind je dat kind dat aan niets uiterlijks te herkennen is? Hoe kun je zien dat dit kind het kind van God moet zijn? Is dat een persoonlijke zoektocht geweest? Is dat een persoonlijke ervaring in hun hart geweest? Hebben zij dat op een of andere verborgen, onbekende manier leren kennen? Nee, gemeente. God heeft een boodschap gegeven. Een door God gegeven boodschap. Die herders die zaten daar. In de duisternis. In de stilte van de nacht. En daar kwam de engel des Heren. De hemel scheurde open. Vers 9 zegt het. Een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei, vrees niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Het gaat gepaard met een bovennatuurlijke majesteit en heerlijkheid. Zouden die herders getwijfeld hebben? Nee, gemeente, het is geen twijfel mogelijk. Dit is een boodschap van God. Een door God gegeven boodschap. Waarom doet God dat nou? Waarom kunnen we niet zeggen het evangelie, de kerstevangelie, begint bij Lucas 2 vers 1 en gaat door tot vers 7. Nee, gemeente, er komt nog iets bij. Dat kind is geboren. Jazeker, dat kind is gegeven, inderdaad. Maar dat is niet genoeg. Dat kind moet ook worden verkondigd. Die boodschap moet ook worden bekendgemaakt. Zij moesten het ook horen. Paulus schrijft erover in Romeinen 10. Luister maar wat hij zegt. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is de belofte van zaligheid, van redding. Maar hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Stel u voor dat dat kind geboren was, een kind door God gegeven, ja. Maar de herders zitten daar. En de nacht blijft donker. En de lucht blijft dicht. En er is geen stem van de hemel. Er is geen engel die hen zegt, ik verkondig uw grote blijdschap. Dan hadden zij doorgeleefd en verder geleefd. Dan was het duister gebleven. En waren zij in duisternis gestorven. En verloren gegaan. En daarom is die tweede gedachte van vanmorgen zo belangrijk. Een kind door God gegeven, inderdaad, maar ook ten tweede een boodschap door God gegeven. Gemeente, zou God zijn zoon gegeven hebben aan de wereld en vervolgens gezwegen hebben? Zou God zijn zoon in de wereld gezonden hebben en de boodschap dan maar aan mensen hebben overgelaten? Nee, God geeft ook de boodschap erbij, de verkondiging, een hemelse boodschap. En daarom scheurt de hemel en zendt hij de engel des Heren. God gaf niet alleen zijn zoon, hij gaf ook de boodschap. Een kind door God gegeven en een boodschap door God gegeven. Romeinen 10 heb ik net genoemd, daar staat nog iets bij. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Die boodschap wordt algemeen, zonder beperking, onvoorwaardelijk aan de wereld verkondigd. Het was een kind voor de wereld. Het is een boodschap voor de wereld. Gemeente, en daarom, even tezijde, maar misschien wel goed om over te hebben. Daarom geloven wij ook dat de Bijbel het woord van God is. Dat de Bijbel onfeilbaar is, de stem van God. En daar kun je allerlei vragen over hebben. Sommige catechisanten weten dat nog wel. We hebben er laatst in een van de groepen nog over gehad. Ja, staan er fouten in de Bijbel? Kan dat zo zijn dat Jona in de vis zat en dat Petrus op de golven liep? En hoe zit dan al die vragen? Ja, gemeente, die vragen mogen we stellen. We mogen over nadenken. Maar waarom geloven wij eigenlijk dat die Bijbel het woord van God is? Wel hierom. Omdat God zijn zoon gegeven heeft, maar dat hij zelf ook de boodschap over die zoon ons gegeven heeft. Dat kind is bovennatuurlijk en die boodschap is dus ook bovennatuurlijk. Het zou toch dwaasheid zijn dat God zijn zoon gegeven heeft en dan tegen de mensen zegt, zoek maar uit hoe je die boodschap bekend krijgt. Zoek zelf maar uit hoe je die boodschap op papier krijgt. Nee, gemeente, Wij geloven in de goddelijkheid van de schrift, omdat wij geloven dat God dat niet aan het toeval en aan mensen heeft overgelaten. Hij heeft ook de boodschap gegeven. En wat is dat voor boodschap? Wel, als ik de Bijbel moet samenvatten, gemeente, is het heel eenvoudig. De boodschap gaat over dat kind. Dat boodschap gaat over Jezus Christus. Zo was het bij de engelen. En zo is het nu nog. Er is zo'n grote eenheid tussen het kind, de persoon van Jezus, en de boodschap in de Bijbel. De Heer Jezus heeft dat zelf met zoveel klem en nadruk gezegd in Johannes 5. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Als die engel zijn boodschap geeft, dan zegt hij: ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad van David. Die schriften getuigen van Christus. En in dat gesprek dat de Heer Jezus heeft in Johannes 5 met die farisee, gaat hij nog een stap verder, gemeente. Hij zegt: wie de schriften gelooft, gelooft ook in Christus. Dat valt samen. Dat is misschien wel eens goed om tegen elkaar te zeggen. Want wij zijn soms er zo makkelijk in en te zeggen: ja, ik geloof de Bijbel wel. Ja, natuurlijk geloof ik de Bijbel. Dat is een woord van God. Ja, geloof ik. Is dat zo? De Heer Jezus zegt: als je Mozes gelooft, en met Mozes bedoelt hij het Oude Testament, zelfs daar al van, hoeveel te meer nu wij ook het Nieuwe Testament hebben. Maar als je Mozes gelooft, dan geloof je ook in mij. Maar zegt hij erbij: jullie geloven niet in mij, dan moet je ook niet beroepen op de Bijbel. Dan moet je ook niet zeggen dat je Mozes gelooft. Het is van 2-in-1. Of je gelooft de schrift en dan geloof je ook in Christus. Allebei. Maar als je Christus niet gelooft, geloof je de schrift ook niet. Indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Wat moet dat hard zijn aangekomen bij die fariseeën, gemeente? Je zou maar schriftgeleerde zijn. Het zou je beroep maar zijn. Je levenstaak om de Bijbel te onderzoeken, om alles te weten van Mozes. Om je hele leven te besteden aan het bestuderen van Mozes. En dan komt er daar die rabbi uit Nazareth. En die zegt: jullie geloven Mozes niet eens. Je bent er je hele leven mee bezig, maar je gelooft het niet eens. Want als je Mozes zou geloven, zou je mij geloven. Gemeente, die vraag mogen wij elkaar toch ook stellen. Gelooft u de schrift? Gelooft u de Bijbel? Dan geloof je in Christus. Geloof je niet in Christus, zeg dan ook niet dat je de Bijbel gelooft. Want God heeft deze boodschap gegeven, opdat wij in de Zoon zouden geloven. Een door God gegeven boodschap. Heel de schrift is erop gericht dat u, dat jij, dat ik, dat wij in Christus zouden geloven. Ja, zegt iemand, ja, maar die herders die hadden toch wel één groot voordeel boven ons. Zij hadden een engel. Nogal logisch dat zij geloofden, het zou je maar gebeuren, zeg. Dat de hemel scheurt en dat de engel des Heren daar staat en zegt: ik verkondig u grote boodschap. Ja, dan zou ik wel geloven, maar zo persoonlijk is het bij mij, bij ons toch niet meer. Was maar eenmalig. Hoe kan ik dan weten dat die boodschap voor mij is? Een bekende vraag, gemeente, een bekende vraag. Die vraag is: hoogst actueel geweest in de tijd van de reformatie. De Romeinse kerk die zei dat precies hetzelfde. Die zei ja, persoonlijk zeker zijn dat de zaligheid voor mij persoonlijk... Ja, maar ja, dat kan alleen als je een bijzondere openbaring hebt gehad. Zo ongeveer als de herders. Ja, dan kun je zeker zijn. Maar ja, dat overkomt eigenlijk niemand, toch? Dus de meeste mensen moeten hun leven maar slijten met een bepaalde onzekerheid. En maar hopen en verwachten en gissen dat zij hopelijk zalig worden. Maar zeker zijn, dat zit er niet bij. Als je zeker wilt zijn, heb je ook een hoogst persoonlijke boodschap nodig. En die hebben we niet. Er was een oude schrijver, William Perkins, overleden in 1602 in Engeland. En die heeft een boek geschreven waar hij al die vragen van de Romeinen daarop ingaan. En dan gaat hij ook op deze vraag in. Die Romeinen zeiden, ja, die Bijbel is maar een algemeen boek en niet persoonlijk. En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, ja, ik antwoord dit. Het woord en de belofte van God zijn in het algemeen in de schrift voorgesteld. Inderdaad, in het algemeen in de Bijbel. Maar het wordt bijzonder, het wordt persoonlijk gemaakt in de openbare eredienst onder de prediking. Dan, waarom wordt het woord gepreekt, gemeente? Om het persoonlijk te maken. Waarom sta ik hier vanmorgen en waarom zit u hier? Omdat God voor u, voor jou, een persoonlijk woord heeft. En Perkins die zegt dan, wanneer het woord aan een bepaald volk, aan een concrete gemeente wordt verkondigd, dan wil God aan dit volk twee dingen bekendmaken. Ten eerste, het is zijn wil om u door Christus zalig te maken. En ten tweede, het is zijn wil dat u in Christus gelooft. Daarom moet de Bijbel gepreekt worden en uitgelegd en verkondigd. En zegt Perkins er dan bij, en het woord zo toegeëigend, toegepast in de openbare prediking in de naam van God is, luister, zoveel alsof een engel uit de hemel ons in het bijzonder toesprak. Gemeente, ik ben geen engel en toch wel. Een engel is een boodschapper. Schrijf aan de engel van de gemeente, staat er in Openbaring. Een boodschapper. En God heeft mij vandaag een engel gemaakt. Een boodschapper voor u en voor jou persoonlijk. En u en jij bent die herder. En de engel des Heren spreekt en zegt, ik verkondig aan u grote blijdschap. Het is een persoonlijk woord. Hoogst persoonlijk. U en jij mag weten dat je even persoonlijk als de herders in de velden van Efrata vanmorgen wordt aangesproken met de boodschap, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Een door God gegeven boodschap. Gelooft u het? Laat die woorden eens bezinken. Geeft God mij vanmorgen een boodschap? Scheurt God de hemelen voor mij vandaag? Ja, hoogst persoonlijk, een boodschap voor u en voor jou. Gelooft u het? Aanvaardt u het? Een door God gegeven kind. En een door God gegeven boodschap. Hoogst persoonlijk. Ja, gemeente, dan wordt het ook inderdaad persoonlijk. De apostel Johannes schrijft in Johannes 5, indien wij de getuigenis van mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Als ik met u of met jou een praatje maak, zo even tussendoor, of we staan straks na de dienst nog buiten even na te praten, en een ander vertelt wat aan je, Dan geloof je dat. We nemen het getuigenis van mensen aan. Je moet wel goede redenen hebben om te denken, nu staat hij mij te bedriegen. Nee, je gelooft dan normaal gesproken. Je neemt het getuigenis aan. Maar het getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, het welk hij getuigd heeft van zijn Zoon. Dat is het woord dat God tot ons spreekt, dat gaat over zijn Zoon. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft. De getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Zal u, zal jij persoonlijk God voor een leugenaar houden? Als hij u en jou persoonlijk het woord, het getuigenis van zijn Zoon geeft, zouden we dan het getuigenis van God niet aannemen? Ja, maar zegt iemand, het geloof is een gave van God. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Ja, inderdaad, daar zijn we ook mee begonnen. Dat is waar. Niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is dan alleen door de Heilige Geest. 1 Korinthe 12. Het geloof is een gave van God. En vaak gaat het hier voor ons besef mis, gemeente. We geloven, we aanvaarden, accepteren die eerste gedachte, een kind door God gegeven. We aanvaarden de tweede gedachte, een boodschap door God gegeven. Ja, maar nu dat geloof, het is zo vaak een bron van twijfel en van onzekerheid, van aanvechting en van worsteling. Heeft God mij dat geloof nu ook gegeven? Mag ik die gave God zo persoonlijk bezitten? Ja, ik moet wel weten dat God mij dat geloof gegeven heeft. Ja, dat zeiden de herders ook. Zij hoorden de boodschap. Zij luisterden naar de engelen. Ere zij God. Vrede op aarde. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, maar hebben wij dat geloof ook ontvangen? Nee, gemeente, dat zeiden ze niet. Dat zeiden ze niet. Ze zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heere aan ons heeft verkondigd. Zij geloofden dat woord. Zij geloofden dat kind. Zij onderwierpen zich aan de boodschap die zij uit de hemel over het kind gehoord hadden. Waar kwam dat geloof vandaan, gemeente? Wat was de oorsprong van dit geloof dat een hart met vreugde en vrede heeft vervuld? We lezen in vers 20, de herders keerden weer, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken had. Waar kwam dat geloof vandaan? Hadden ze dat er zelf in gelegd? Was dat zo vanzelfsprekend al in hun hart aanwezig? Nee, gemeente. Dat geloof was hun door God gegeven. Een geloof door God gegeven. Het doet mij denken aan wat de Heer Jezus tegen Simon Petrus heeft gezegd. De Heer Jezus stelde die vraag aan de discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zei, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zei tot hem, zalig zijt gij, Simon, Simon. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Op het moment dat Petrus die boodschap erkende, was dat de gave van God. Zalig zijt gij. Dat komt niet uit je eigen hart voort, Simon Petrus. Dat heeft mijn Vader die in de hemelen is, dat daar ingelegd. En gemeente, is dat ook niet iets wat, ik zou zeggen, automatisch erbij hoort. Ik hou niet van dat woord. Dat staat ook niet in de Bijbel. Dus niets automatisch. En toch, gemeente, het is toch, het zou toch ondenkbaar zijn dat God zijn zoon geeft. Een bovennatuurlijk kind. En dat hij een bovennatuurlijke boodschap geeft. En dan vervolgens zegt, dan moet er maar een natuurlijk geloof in jullie hart komen. Dan laat ik de rest wel over aan jullie eigen vrije wil. En dan zien we wel of je het gelooft of niet. Nee, gemeente, zo maakt God zijn volk niet zalig. God heeft zijn zoon gegeven. God heeft zijn boodschap gegeven. En God geeft ook het geloof. Het is een volmaakte gave van God. Dat hebben we boven de preek gezet. God doet niet 2/3 om dan het laatste deel aan u en jou en mij over te laten. En te zeggen, zie maar hoe je aan dat geloof komt. We moeten maar afwachten of dat slechte, dode, verdorven hart van jullie geloof zal hechten aan een bovennatuurlijke boodschap. Nou, gemeente, dat gebeurt nooit. Ons natuurlijke, dode hart zal dit woord van zichzelf nooit geloven. En daarom zegt God, en daarom geef ik het geloof erbij. En daarom geloofden deze herders ook. Zij geloofden het woord. Iemand zegt, dominee, hoe weet u dat het geloof hun door God gegeven was? Dat staat toch niet in dit gedeelte? Nee, dat staat er niet met zoveel woorden. Hoeft ook niet. Hier wordt alle nadruk erop gelegd dat dat geloof als het ware naadloos aansluit bij die boodschap. Maar dan weten wij vanuit de hele schrift dat dit geloof in hun harten gegeven is. En als u en als jij nu met die vraag worstelt, heb ik dat geloof ontvangen? Die gave Gods, is die in mijn leven aanwezig? En dan vraag ik u eerst, ziet u dat kind van Bethlehem als een door God gegeven kind? En dan vraag ik u, ten tweede, ziet u de boodschap over dit kind als een door God gegeven boodschap aan u en jou persoonlijk? Geloof je die boodschap? Als dat zo is, gemeente, als u die boodschap van morgen gelooft, hebt u het geloof van God gekregen. Zoals Petrus dat te horen kreeg, toen hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen, daarna, daaropvolgend, zei Christus, zalig zijt gij, Simon, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Onze Dordtse leerregels zeggen het in hoofdstuk 3:4, dat geloof moeten wij niet aan onze eigen vrije wil toeschrijven. Maar aan God. Aan de Heilige Geest. Zou jij dat willen? Je zit vanmorgen in de kerk en je hoort over een door God gegeven kind. Je hoort over een door God gegeven boodschap. Je zegt, ja, dat heeft God gedaan. Maar dat geloof, dat is mijn aandeel, hoor. Nee, het ware geloof zegt, Heere, ik dank u voor uw kind. Ik dank u voor uw boodschap. Ik dank u voor het geloof. Wij zijn God daar eeuwige dankbaarheid voor schuldig. En wij danken hem daar ook voor. Als de schrift spreekt over het geloof als een gave God van God, gemeente, dan gaat het daarom dat wij God daarvoor danken en zeggen, u heeft dat geloof in mijn hart ontstoken. Om kennis te krijgen van deze grote verborgenheid, ontsteekt de Heilige Geest in onze harten een waarachtig geloof dat Jezus Christus omhelst en niets anders meer buiten hem zoekt. Een geloof door God gegeven. We gaan afronden, gemeente. Nog één punt. Ik heb aan het einde van onze eerste gedachte gezegd, het is een kind voor ons. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ik heb aan het einde van de tweede gedachte gezegd, het is een boodschap voor ons, voor ieder van ons persoonlijk. En daar sluit ik nu ook de derde gedachte mee af. Voor ons, geloof is persoonlijk. Voor ons, voor mij. Dat geloof, gemeente, voor mij. Er is geen zaligmakend geloof waar die twee woorden niet in aanwezig zijn. Niet alleen anderen, maar ook aan mij, zegt onze catechismus. Ja, zegt u, daar heb je het weer. Hoe zou ik dat ooit durven zeggen? Waar haal ik de zekerheid vandaan en de vrijmoedigheid om dat te beweren? Voor mij is dit kind voor mij gekomen? Is dit kind voor mij geboren? Is dit kind voor mij gestorven? Is dit kind voor mij de bron van eeuwig leven? Hoe zou ik durven? Waar heb ik de vrijmoedigheid? Waar haal ik de vrijmoedigheid vandaan? Ja, gemeente, waar haalt u die vrijmoedigheid vandaan? Uit de eerste en de tweede gedachte. Een kind voor ons gegeven. Een boodschap aan ons gegeven. En meer zekerheid krijgt u niet. Meer zekerheid krijgt u niet. Daar zult u mee moeten doen. Want dat is genoeg. Als we meer verlangen dan dat, gemeente, dan zijn we tot ongeloof vervallen. Als we aan dat kind en aan de boodschap van God niet genoeg hebben, dan moeten we dat geen geloof noemen, maar ongeloof. En het ware geloof vindt daarin vrijmoedigheid. God heeft zijn zoon aan de wereld gegeven. God heeft de boodschap van morgen aan mij gericht. God zegt mij vanmorgen dat hij wil dat ik zalig word. Dat ik in Christus geloof. En het ware geloof zegt, met die boodschap en met deze zoon heb ik vrijmoedigheid om te steunen op het woord van God. En dat is het geloof. En het geloof zegt, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Zalig zijt gij. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit de wil van het vlees. Niet uit de wil van de man, maar die geboren zijn uit God. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 31 over de volmaakte gave van God. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt. U vreest. En ook vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Wij zingen vers 15 en 17 uit Psalm 31. Laten wij danken en bidden. Heere, trouwe God, u heeft deze wereld niet aan de verlorenheid overgegeven. U heeft uw Zoon gegeven. Ja, Heere, u kwam persoonlijk tot ieder van ons vanmorgen, alsof een engel uit de hemel sprak: ik verkondig aan u grote blijdschap. Heden is u geboren, de zaligmaker. Heere God, wij bidden dat deze Christus door het geloof in onze harten woont en de bron is van onze vreugde, blijdschap en verwondering, van onze toewijding en dankbaarheid jegens hem. We danken u, Heere, dat u zo tot ons sprak en dat we het mochten zingen. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Laat die woorden mee mogen gaan, ook in onze harten. Geef dat wij ze persoonlijk met een waarachtig geloof omhelzen en mogen toe-eigenen. Heer, zegen zo ook deze dienst, vergeef de gebreken die er wellicht waren in spreken of luisteren. Breng ons vanmiddag opnieuw samen, gedenk hem die dan het woord te brengen heeft. Zie ons aan in uw Zoon, in het kind, uw eigen kind aan ons gegeven. Het brood dat uit de hemel neerdaalt en waarin u ons het leven geeft. Hoor ons uit genade. Amen. Laten wij zingen Psalm 68. Psalm 68, vers 10. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Vers 10 uit Psalm 68.
Oh.
Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.